Hele goede morgen allemaal hier in de Bethelkerk. U die hier, ondanks het misschien wat slechte weer of het weer wat misschien nog slechter wordt, hier lekker droog en veilig zit. Ook thuis, als u meekijkt en meeluistert, van harte welkom. We hopen dat we een hele goede en gezegende dienst zullen hebben waarin onze predikant Bart Visser zal voorgaan.
U krijgt deze morgen een duo-lezing. Zoals Minne dat mooi noemde. We lezen uit 2 Samuel 5, vanaf vers 17 tot en met vers 25.
Het gaat over 2 aanvallen die David doet en waardoor de Filistijnen worden afgeslagen. Toen de Filistijnen hoorden dat David tot koning van Israël was gezalfd, rukten ze met al hun troepen uit, omdat ze hem wilden overmeesteren. Zodra David dit vernam, verschanste hij zich in de bergvesting. De hele vallei van Rephaïm stond al vol Filistijnen. David wendde zich tot de Heer en vroeg:
"Zal ik de Filistijnen aanvallen? Zult u ze aan mij uitleveren?"
Maar de Heer antwoordde:
"Ga op en af. Ik verzeker je dat ik de Filistijnen aan je zal uitleveren."
David ging naar Baal Perasim. Daar versloeg hij hen en sprak de woorden:
"De Heer is voor mij door de vijandelijke linies gebroken, zoals plotseling opkomend water zich een baan breekt."
Daarom wordt die plaats Baal Perasim genoemd. De godenbeelden die door de Filistijnen waren achtergelaten, werden door David en zijn mannen meegenomen. De Filistijnen waagden nog een tweede aanval. Opnieuw stond de hele vallei van Rephaïm vol. Opnieuw wendde David zich tot de Heer en deze zei:
"Ga niet rechtop en af, maak een omtrekkende beweging tot bij de moerbeibomen en vallen in de rug aan. Zodra je in de boomkruinen het geluid van een aanstormend leger hoort, moet je toeslaan, want dan gaat de Heer voor je uit om het leger van de Filistijnen te verslaan."
David deed wat de Heer hem had bevolen en sloeg de Filistijnen terug van Geba tot Gezer.
Allereerst vooraf bij dit gedeelte. Het gaat over leven met God en Gods weggaan. Hoe sta je in het leven als je te maken krijgt met moeilijke dingen, lastige dingen? Persoonlijk of lastige vragen als kerk, keuzes die we moeten maken. Er zijn verschillende reacties, denkbaar. Ik kan er heel veel noemen, maar een aantal, eentje die je in het gedeelte straks ook eerst misschien lijkt te gebeuren. Je kan je een beetje terugtrekken in je eigen bubbel. Gewoon met mensen die allemaal hetzelfde denken en vinden en het daar een beetje houden. Een beetje een risicoloos leven. Andere optie is dat je terugvalt op eerdere ervaringen. Dat je bij elk probleem zegt: "Oh, hoe hebben we dat toen gedaan? Nou, zie je, doen we het nu weer zo." Beetje traditionalistisch zeggen van: "Nou, we hebben het altijd zo gedaan, zo blijven we doen." De derde optie, en die zie je in dit gedeelte, is dat je elke keer weer Gods weg zoekt. Welke weg nu, Heer? Daar gaat het over. En ik dacht vooraf, wat is eigenlijk het doel? In de voorbereiding van een preek, dan ben je bezig met een gedeelte. Waar gaat het over? En je maakt er een preek van. En ik vraag me dan af van: ja, wat zou ik nou willen dat er gebeurt? Want iedereen heeft na afloop een mening over de preek. Het zal vast verschillend zijn. Maar het doel waar ik voor hoop, waar ik voor gebeden heb, is dat je na deze preken, na deze dienst, weet voor jezelf of je Gods weg gaat. En waarom je daarvan overtuigd bent, of als dat niet zo is, wat je dan gaat doen. Of misschien gaat laten. Dus ga je Gods weg? Hoe weet je dat? Wat doe je daarvoor of wat ga je daarvoor laten? We lazen een stukje over David. David is degene die in de Bijbel als eerste opduikt als een vrij onbeduidende, onbekende herdersjongen. De jongste uit het gezin, die eigenlijk over het hoofd wordt gezien. Hij komt in beeld als hij gezalfd wordt tot koning door Samuel. Best een hele schokkende ervaring voor hemzelf moet dat geweest zijn. Maar ook een hele lastige. Want het is heel groot en verheven. Maar voordat hij eindelijk koning is, gaat hij een heel traject waarbij er sommige hoogtepunten zijn. Waar hij als held wordt vereerd, legerleider is. Maar ook hele diepe dalen met bedreiging, geweld. Een tijd dat hij in de woestijn als een soort rebellenleider rondtrekt. Met mensen die om een of andere reden ook door anderen bedreigd worden. En dan uiteindelijk wordt hij koning van een deel van Israël. Maar in het hoofdstuk waar dit gedeelte uitkomt, is David eindelijk koning van alle stammen. Hij heeft het dan niet alleen maar ooit gehoord via Samuel dat Gods bedoeling voor hem is. Alle stammen zijn bij hem gekomen en zeggen, en wij willen jou ook erkennen als onze koning. En dan gaat er een soort hele triomftocht door dat hoofdstuk. Want er is een grote feestelijkheid in het hele land. De stad Jeruzalem is veroverd. Geldt als hoofdstad. David trekt zich trekt in de Davidsburcht. Het is nog geen paleis, maar alles lijkt erop dat David ook echt een koning is. En heel mooi, er staat er ook, David realiseert zich dat hij die gezalfde is namens God ten behoeve van zijn volk Israël. Dus het lijkt nu eindelijk tijd voor de glorie voor David. Maar als het zover is, dan barst de strijd juist los. Want de aartsvijanden van Israël, de Filistijnen, die David tot die tijd redelijk ongemoeid hebben gelaten, een beetje onbeduidend vinden waarschijnlijk dat hij met een deel van dat volk maar koning is. Nu, je zou het militair gezien een vorm van respect kunnen noemen, nu gaan ze hem serieus nemen als een grootmacht. En komen ze niet zoals ze gewend zijn met een deel, met een soort strooptocht, maar het hele Filistijnse leger treedt aan om David te vernietigen. Strijd dus. En in die beschrijving, misschien is je opgevallen, is iets moois te zien. Enkel is het subtiel, maar als je het helemaal ziet, is het ook heel opvallend. Het verschil in omgaan met God. Hoe David zich verhoudt tot God. En hoe de Filistijnen en hun goden met elkaar tot elkaar in verhouding staan. Want David is degene die ondanks al zijn macht en aanzien en zijn positie voorafgaand aan die strijd. Je zou even kunnen denken van hij trekt zich terug, staat er in de, hij verschanst zich in de bergvesting. Maar wat blijkt, hij neemt daar de tijd om God te zoeken. Om te vragen, wat wilt u? Ondanks alle macht die hem ter beschikking staat, begint hij te vragen, God, wat wilt u dat ik doen zal? En God geeft antwoord en zegt, je zal de Filistijnen verslaan. Maar meteen erachteraan gebeurt er iets waarvan je zou kunnen verwachten dat het heel teleurstellend is. God belooft, je zal ze verslaan. Maar de strijd is nog niet voorbij of het blijkt wat tegen te vallen met die overwinning. Want weer zijn de Filistijnen en weer staat dat hele dal vol. Maar David houdt vol in die afhankelijkheid. Ook dan weer vraagt hij aan God, wat wilt u dat ik doen zal? Dus niet terugtrekken, ook niet denken, nou, hetzelfde verhaal, dezelfde situatie, ik weet al wat ik doen moet. Nee, opnieuw vraagt hij aan God, wat moet ik doen? En het mooie is in die tweede omschrijving, dat hij een ander antwoord krijgt. Nu niet de frontale aanval, maar omtrekken. En wachten. Want God zegt, als je daar bent, als je het geluid door de boomtoppen hoort van een leger, dan ga ik voor je uit. David weet, waar ik straks al kom, God is voor me uit. En dat is een gigantisch contrast met de Filistijnen. Want de Filistijnen, die dragen hun goden mee. Dat blijkt in ieder geval. Want op het moment dat David de eerste keer de Filistijnen verslaat, dan vinden hij en zijn mannen tussen de achtergelaten troep de goden van de Filistijnen. De Filistijnen hebben ze dus meegezeuld, hebben ze uit de handen laten vallen op de vlucht en achtergelaten. En als je dus goed luistert, als ze weer komen, de Filistijnen, dan hebben ze hun goden niet meer bij zich. Ze zijn alleen gelaten. David is in dit gedeelte dus duidelijk Gods gezalfde. De koning die er is ten behoeve van zijn volk Israël. Je ziet in hem het verlangen van God. En tegelijkertijd is het ook beperkt. Want er is eigenlijk geen moment in de Bijbel waarop je een hele mooie omschrijving vindt die ook niet tegelijkertijd eerlijk is. Want in vers 12 staat dat David weet dat hij zijn macht en positie heeft namens God ten behoeve van anderen. Maar meteen erachteraan zie je ook dat David zich ook koning voelt zoals andere koningen. Want op het moment dat hij in Hebron koning wordt over heel het volk, neemt hij ook nog een paar vrouwen erbij, wordt er eerlijk verteld, en krijgt die zonen. Voor de buitenwereld, voor die tijd, groeit daarmee ook zijn aanzien. Maar het is niet de weg die God wijst. De gezalfde van God, David laat er iets van zien. Maar de volmaakte gezalfde, waar je helemaal Gods verlangen ziet, wordt de Heer Jezus. Die naar deze wereld komt, zijn positie krijgt ten behoeve van Israël en alle volken. En die op het moment dat hij die positie krijgt, ook meteen te maken krijgt met strijd. Het hele leven van de Heer Jezus staat in het teken van strijd en van een bijzondere overwinning. Die glorie van de Heer Jezus blijkt erin dat hij ten onder wil gaan. Wil verliezen. Lijden, sterven, tot in de dood, om zelfs de dood te overwinnen. Hij laat Gods weg zien. Hij gaat Gods weg. En laat zien hoe God overwint. En dankzij de Heer Jezus, de gezalte van God, weet u dus een paar dingen heel zeker. De overwinning is behaald. Als je vraagt om Gods weg, je vraagt als ik u wegga, de belofte is, de overwinning is behaald. Maar verwacht nog altijd wel strijd. En in die strijd gaat God voor je uit. Waar je ook komt, Jezus is er al geweest. En daarom Gods weg leren kennen. Hoe zitten wij erin? Jij en ik. Dat is de eerste vraag natuurlijk om even voor jezelf binnen te laten komen. Wat is jouw strijd? Weet je voor jezelf dat je Gods weg gaat? En misschien is daarom al een eerdere vraag belangrijk. En met dat lied dat we zongen. Maak ons hart, maak mijn hart onrustig, God. Want het kan natuurlijk zijn dat je leven gewoon super fijn en veilig voelt op dit moment. Niks aan de hand. Dat je je daarin misschien wel ook gewoon heel gezegend voelt. Maar dat het een vorm is van je terugtrekken. In je eigen bubbel. In je eigen sfeer. En misschien alleen je eigen vrienden. Je eigen kerk. Maar Gods weg. Of dat je zegt, nou ja, zo ingewikkeld is het niet. Als er al lastige vragen zijn, de antwoorden zijn al lang een keer bedacht. We weten het wel. We vallen gewoon terug op eerste ervaringen. We doen gewoon wat we altijd gedaan hebben. Of stel jezelf en stel ook onszelf als kerk steeds heel eerlijk de vraag. Welke weg nu weer? Welke weg nu? En hoe dan? Als je Gods weg wil ontdekken, wat heb je daar dan voor nodig? Nou, strijden zoals David. Dat heeft dus alles te maken met altijd willen vragen aan God. Wat wilt u dat ik doe? Het heeft ook te maken met volhouden. Want God belooft niet, nou als je één keer dit ene probleem hebt overwonnen, nou dan weet je het voortaan of het komt niet meer terug. Je kan ook vaker voor hetzelfde probleem komen staan. En net als David is de opdracht, vraag God welke weg nu. En dat met vertrouwen. Als je zo Gods weg zoekt, dan gaat God voor je uit. En hoe doe je dat dan concreet? Het is een kwestie ook van bidden. En luisteren. Kijk, bij het lezen van dat gedeelte dacht ik, hoe ontdekt David nu dat hij de ene keer die ene route moet nemen en de andere keer die andere route? Hoe precies staat er dus niet bij? Of dat een stem was van God? Eén ding is zeker, David had niet een Bijbel in zijn binnenzak. Maar misschien is het ook juist wel heel mooi dat het er niet precies bij staat. Want voor ons, wij kunnen wel weten, hoe ontdek je Gods weg? Dat is natuurlijk eerst en vooral door Bijbel te lezen. Het is een verschrikkelijke open deur, kan je denken, in de kerk. Nou ja, ik keek nog even na vanochtend. Ik dacht, ja, klopt het nou wat in mijn gedachten zit? Maar 47% van degenen die zich christelijk noemen, lezen nooit in de Bijbel. 20% sporadisch. Ik weet niet waar jullie allemaal zitten. Ik weet wel voor mezelf dat het ook strijd is. Als je de hele Bijbel bijvoorbeeld in een jaar wil lezen, ik heb dat vaker gevraagd, hoeveel tijd zal dat ongeveer kosten per dag? Iemand een idee? Half uurtje. Dan kun je heel rustig lezen. Met iets meer dan de helft lukt het waarschijnlijk ook al. Maar los van heel de Bijbel lezen, een kwartier per dag? Kijk, als je niet de Bijbel leest, kun je niet vrijmoedig zeggen dat je weet dat je Gods weg gaat. Dat is in ieder geval zeker. Het is ook niet zo dat je per se niet op Gods weg zou kunnen zijn als je de Bijbel niet leest. Dat is goed om te bedenken, want anders kun je, als je wel de Bijbel leest, je ook verheven gaan voelen boven anderen. Dan denk je, maar ik lees de Bijbel. Je kan trouwens elke dag de Bijbel lezen en niet Gods weg gaan. Dat kan ook. Dat je zegt, eigenlijk weet ik wel wat God van me vraagt, maar je doet het niet. Maar als je Gods weg wil ontdekken, wat vraagt God van je? Is het eerste en het allerbelangrijkste dat je de Bijbel leest. Dat je ontdekt wat God door de Bijbel tegen jou zegt. En dat is meer dan dat je een rijtje weet van, nou je weet wel, de 10 geboden, God liefhebben boven alles enzovoort. Nee, gewoon voor je dagelijks leven. Bijbel lezen. Het andere is, anderen. Je hebt anderen nodig. Ook als het gaat om Bijbel lezen. Dat kan heel goed individueel, voor jezelf. Maar je hebt ook anderen nodig die samen met jou lezen. Die je soms iets over hoort zeggen. Maar je hebt anderen ook nodig om te zien wat ze doen. Om te horen wat ze zeggen. Heel simpel, voorbeeld. Ik zag ooit in een tienerwerk iemand bezig. Dat ik dacht, die heeft echt, die heeft het, zeg maar. Die heeft het, iets in zich. En dat zei ik spontaan. Ik zie echt dat je dit in je vingers hebt. Een paar jaar later was die leraar. En toen zei hij, weet je nog dat je dat een paar jaar geleden tegen mij zei? Toen herinner ik het me weer, maar anders was ik het al lang vergeten. Maar door te luisteren naar anderen, of door zelf die ander te willen zijn, Zie je iets in een ander? Denk je van, hé, dat past heel erg bij hem. Of dat doet zij heel goed. Het kan zomaar een middel zijn dat God gebruikt om jou of die ander de weg te wijzen. Gods weg ontdekken. Kijk, bidden, bijbellezen is ook een kwestie van luisteren. Ook stil worden en je afvragen, maar wat komt er nou in mijn gedachten? Of welke persoon? Aan wie denk ik regelmatig? Dat is heel vaak de manier waarop God zijn weg wijst om jou voor die persoon van betekenis te laten zijn. Of wat komt er in je gedachten? Wat ligt er op je hart? Wat is nou echt een verlangen van je om te doen? En misschien is dat wel iets wat af en toe in jouw gedachten zit waarvan je denkt, ja, maar dat gaat toch niet lukken. Dat kan niet. En deel het eens met anderen. Dat zijn geen dingen die alleen voor Gert-Jan en Tessa gelden, als we het hebben over een roeping. Laat het je aansporen om voor jezelf ook zo na te denken. Zij ontdekken dat ook. Door te luisteren, te bidden en op die manier stap voor stap een weg te vinden. Gods weg ontdekken. En dan kan het heel simpel zijn. Dat die persoon aan wie je denkt, dat je die eens aanspreekt, of dat je die een kaartje stuurt of een appje. Of dat je bemoedigt door te zeggen wat je over die ander denkt. Dat voor jou hetgene is wat je nu moet doen. Maar soms dus ook iets anders dan je altijd gewend was. Want je stuurde misschien altijd een kaartje. Maar misschien zegt God, maar je kan ook gewoon wel een keer naar iemand toestappen. Even een praatje maken. En dat je jezelf moet overwinnen om het te doen. Maar dat je als je het doet merkt, maar God is erbij. En gebeurtenissen. Als jij je afvraagt van, wat is nou wat God van mij vraagt? Ja, wat raakt jou? Als je nieuws kijkt, of als je leest, of als je op je werk om je heen kijkt. Of als je in de kerk ziet wat er gebeurt, wat een ander doet. Of wat heeft nou jouw hart? Waar zou jij nou van, wat denk je van, dat zou ik wel mooi vinden. God wijst je een weg. En het mooie is hierbij, Gods weg voor jou is in principe ook één weg. Begint en is vaak één ding wat God nu van jou vraagt. En dat kan ook een enorme bevrijding zijn als je in je leven heel vaak denkt dat je bezig bent om heel veel ballen hoog te houden. Dat je heel veel moet. Of dat je je voor heel veel verantwoordelijk voelt. Probeer het eens terug te brengen tot, maar wat is nou hetgene wat ik het liefste doe, waar ik het meest merk dat ik gezegend word? Dat is het dan. Dat kan Gods weg zijn, dat je nu, voor je man, voor je vrouw, diegene bent, die nu voor hem of haar zorgt. Je zou nog 100 andere dingen willen doen, maar dit is het nu. Gods weg voor jou. Voor die ene vriend. Of die ene andere in de gemeente. Met wie jij meeleeft en betrokken bent. En dan kun je die andere dingen rustig laten gaan. Al zou je hart groot genoeg zijn om voor 1000 anderen wat te doen. Gods weg gaan heeft dus wel iets te maken met onrustig durven worden. Je onrustig durven laten maken. Zit ik niet te veel in mijn eigen veiligheid of val ik terug op mijn eerdere ervaringen? Maar het heeft er ook mee te maken dat je vertrouwt dat God je door zijn weg te gaan rust wil geven. Vertrouwen. Het voelt niet altijd gemakkelijk. Het blijft zoeken. Maar ik weet en vertrouw erop. Het is Gods weg. Hij heeft hem gewezen. Hij gaat voor me uit. Amen.